Voor we naar de schriftlezing gaan, twee disclaimers over dingen die ik eigenlijk niet moet doen, maar vanochtend wel doen. Eerst dit, we gaan uit Jona, gaan we Jona 1 vers 1 tot 3 en 4 vers 1 tot 3 lezen. Jona is een boekje van 4 bladzijden en dat gaat helemaal niet, je kunt er niet stukjes uit gaan lezen, dat werkt totaal niet. Maar we kunnen ook moeilijk 4 bladzijden lezen en daarom doen we het toch. We lezen er genoeg van om bij iedereen de oja-knop in te duwen. Maar we lezen er natuurlijk niet genoeg van om het werkelijk te lezen. Doe dat nog even op eigen gelegenheid. Het is veel te mooi om het niet te doen. En dan dus niet een hoofdstukje uitlezen of een bladzijde uitlezen. Dat doe je met een goede roman ook niet. Het is 4 bladzijden, mensen. Dat is de eerste. En de tweede is... Dus ik denk dat je lang moet zoeken om een slechtere zondag te bedenken om het over nieuwjaar te hebben dan de eerste zondag van februari. En toch ga ik dat doen. Dat is gewoon naar aanleiding van het feit dat we rond oud en nieuw met dingen bezig geweest zijn. Maar ik werd bepaald bij hoe het Joodse volk nieuwjaar leeft. En daar heb ik een smoes in. Hun nieuwjaar vieren ze ergens in een ander deel van het jaar dan in januari. Dus vind ik... dat het nu oktober is, dat is veel dichterbij dan. Maar ik vond, wat ik daar inhoudelijk vond, vond ik zo mooi. Dat heeft me zo bezig gehouden, dat ik het gewoon niet kan laten om de inhoud daarvan bij me te hebben. Rosh Hashanah is het Joodse nieuwjaar. En dat is dus wat ik vanmorgen bij me heb. Dus ik moet het in februari niet over nieuwjaar hebben. En ik moet uit een prachtig kort boekje als Jona niet een paar losse verzen lezen. Ik ga het allebei wel doen. Jona. Van Jona lezen we hoofdstuk 1 vers 1 tot 3 en hoofdstuk 4 vers 1 tot 3. De Heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed. Maar... hij vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond daar een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis. Weg van de Heer. Ik vermoed dat velen van u wel ongeveer weten hoe het verhaal vervolgens loopt. Hij is er erg ontevreden mee dat hij uiteindelijk toch zijn profetie heeft uitgesproken. En dat ze nog zich bekeren ook. En met die ergernis komen we aan in hoofdstuk 4. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw. En bereid om het onheil af te wenden. Laat mij naar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. En de tweede lezing is uit Micha. Een paar bladzijden verderop. Micha 7, de laatste verzen, vers 18 tot en met 20. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Zo is het woord van de Heer. We willen straks in antwoord op de verkondiging zingen Sela. Gezegend is de Vader. Maar dat nadat er eerst een muzikaal intermezzo geweest is. Om het even op ons in te laten werken. Ha! Hier in het westen gaat dit lekker fout. En daar heb ik zin in, want dat is net wat ik nodig heb. Wie weet er wat kniepertjes zijn? Hey, dat is niet... Vertel.
Dat zijn nieuwjaarsrolletjes.
Nieuwjaarsrolletjes? Ja, dat is het halve antwoord. Wie weet welk stuk van het antwoord ik nu mis?
Met
slagroom. Dus, oké. Met slagroom. Maar dan nog mis ik een stuk van het antwoord. Ik zie nog een hand. Ze worden gebakken in de wafelijzer. Ja.
En direct opgerold.
En direct opgerold, anders lukt het niet meer. Nee. Klopt ook.
Ze komen uit Drenthe.
Ze komen uit Drenthe, ja, dat denk ik ook. Nee, dat is geen grapje. Ik ben wel nieuwsgierig. Mijn vrouw komt niet uit Drenthe en ik heb het van haar geleerd. Maar ze komt wel uit een stukje minder westelijk dan hier. En vanaf hier gezien is dat allemaal wel Drenthe wat mij betreft. Maar als ik... Als zij daarachter komt, dan slaap ik op de bank. We hebben de opgerolde, maar er zijn ook exemplaren die niet opgerold zijn. En die platte, dat is wat ik nog wilde horen. Die horen bij 31 december, zeg maar, en de opgerolde bij nieuwjaar. En dan is het idee, de platte, niet opgerolde exemplaren, die vertegenwoordigen alles wat gebeurd is in het afgelopen jaar. Want dat heeft zich afgespeeld en daar zit geen geheim meer in. En het nieuwe jaar bevat zijn geheim nog aan de binnenkant. En de slagroom is dan zoiets als... dat je je er ook mee kunt laten verrassen. Dus dat, daar, dus dat je de mooie verwachtingen op het nieuwjaar projecteert. Indien en voor zover binnen de dogmatiek van, van de kniepertjes slagroom een plaats heeft. En ik ben bang dat de onderhandelingen daarover nog gaande zijn. Dus dat is een ritueel dat sommigen van ons kennen en velen van ons niet kennen. Over hoe je om kunt gaan met terugkijken op het oude jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En ik weet best dat ik daar nou een paar weken te laat mee ben. Maar volgens mij begint er altijd een nieuw jaar, dus nu ook wel. En dat wil ik het toch met u doen. Want wat ik met u wil doen is, op een vergelijkbare manier heeft de Joodse traditie ook zijn eigen tradities rond het oude en het nieuwe jaar. En die zijn zo rijk dat ik... dat ik me eigenlijk echt onthand voelde en dacht van hoe kan het nou dat wat hierin zit, dat die grondtoon, waarvan je toch bezwaarlijk kan ontkennen dat het een schriftuurlijke grondtoon is, hoe kan het nou dat die zo weinig een rol speelt? Dan gaat het niet zozeer om oud en nieuw, maar om die grondtoon. Waarom? Nou ja, heel concreet, als ik er een lied bij probeer te zoeken bij dat thema. Nou, dan zijn mijn bundeltjes opeens erg dun. En dan ben ik verbaasd, dan denk ik, hoe kan het nou dat zo'n thema als dit zo schaars is onder ons? Nou, daar krijgt u nog van. Rosh Hashanah is dus het Joodse nieuwjaarsfeest en het draait bij hen om verzoening. En verzoening gaat dan net zo goed over de verzoening tussen de Heer en zijn mensen, als dat het gaat over de verzoening tussen mensen onderling. Daar zit eigenlijk... Dat is volstrekt helemaal met elkaar verweven. En dat merk je misschien ook wel uit de lezingen van vanmorgen. Rosh Hashanah is het begin van een periode van 10 dagen van Teshuvah. Teshuvah vertaalt zoiets als inkeer of terugkeer. En op de 10e van die 10 dagen is het grote verzoendag. Dat is, denk ik, toch wel het hoogtepunt van het Joodse kerkelijk jaar. Dat werkt natuurlijk niet, maar u begrijpt me wel. Op die 10e dag is het grote verzoendag en vanmorgen staan we alleen stil bij die eerste dag. Rosh Hashanah, het hoofd van het nieuwe jaar. Dat stilstaan, dat doen ze met Jona. En ja, inderdaad, niet met 2 keer 3 versen, maar dat doen ze met Jona. Ze lezen het helemaal. Maar ook met gedeelte van Micha. Vooral de woorden die we net gelezen hebben. Maar in de loop van die dag gebeurt er nog wel ietsjes meer dan dit. Dit is wat ik er even uitneem. En bij die 2 gedeeltes, bij die 2 profeten, bij Jona en Micha, wil ik met u stilstaan. U kent zijn verhaal. God droeg hem op naar Nineveh te gaan om Nineveh te waarschuwen voor het oordeel van God dat eraan komt. En Jona wilde niet en hij vluchtte. Daarmee heeft Jona gezondigd tegen God die zijn zender is. Maar hij heeft er natuurlijk ook mee gezondigd tegen de mensen van Nineveh, die niet gegeven heeft wat hen namens God toekwam. Hij liet zich leiden door zijn haat tegen de mensen van Nineveh en hij ging de andere kant op. Beste mensen, het is niet vreemd dat hij zich liet leiden door de haat tegen andere mensen. Vraag van Oekraïners is om mensen in Moskou te waarschuwen voor wat er zou kunnen gaan komen. vraag van mensen in Gaza is om in Jeruzalem een goede boodschap te brengen. Of mensen uit Jeruzalem om het in Gaza te gaan doen. Vraag aan mensen in oorlog is, mensen die vernietiging en verwoesting meemaken en die de wonden van de pijn in het dagelijks leven op 20 plekken kunnen zien. Vraag is om bij de vijand Gods woord te gaan brengen. Het is niet vreemd dat hij het niet wilde. Vanuit onze historisch onwaarschijnlijke periode van meer dan 80 jaar geen oorlog op eigen bodem, begint het moeilijk voorstelbaar te worden dat je daar weerstand tegen voelt. Maar geloof me, zo'n periode van 80 jaar is lang zoeken in de geschiedenis van het Nederlandse volk, maar zeker ook van het Joodse volk, en al helemaal in de tijd waarin Jona leefde. Dus het is niet vreemd, maar even goed is het wel ingaan tegen Gods heldere zending. Uiteindelijk is hij toch gegaan. Met meer dan frisse tegenzin. En in hoofdstuk 4 blijkt dat er achter die gewone tegenzin van ik ga daar een beetje de vijand helpen, dat daar nog een laag achter zit. Een laag achter die haagt tegen Nineveh. Echt kwaad wordt hij pas, echt zuur wordt hij pas, als je die cynische woorden over Gods genade en barmhartigheid hoorde zeggen. Ik wist wel dat u barmhartig en genadig was. Heb ik weer. Dan ben je geestelijk gesproken voor Yahweh een aardig stukje gezakt, zeg. En kijk eens op de bodem van uw hart of daar een half jonaatje woont. Zijn er waarvan je je niet kunt voorstellen dat God naar hem of haar genadig zou kunnen zijn. Het doet me denken aan een anekdote van een collega van me. Geloof me maar dat die echt gebeurd is. Die trok langere tijd op met een oudere zuster in de gemeente. En hij wist heel goed dat daar een oude vete lag, oude haat en pijn. En daar ging het gesprek ook geregeld op over. En weet ik het, de vierde, de tiende keer dat hij er was. Toen zei hij van ja, maar zuster, je bidt toch ook het Onze Vader. En daarin zeg je toch ook, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En toen zei ze, ja, dat stukje sla ik altijd over. Ik denk dat het grootste verschil tussen haar en jou is dat zij het overslaat en aan zichzelf toegeeft dat ze het overslaat. Maar ik ben eerlijk gezegd bang dat het met jou en mij weinig beter is dan met haar. Maar dan moet je nog eens een keertje het Onze Vader lezen en dan moet je bedenken dat God zo gul is dat hij aanbiedt om even gul te zijn naar ons als wij naar onze naasten. Dat werkt ook andersom. Als onze gulheid naar onze naasten nul is, dan zal zijn gulheid naar ons ook nul zijn. Iets over die gelijkenis met die schuld, weet je wel. Van dat als je er dan achteraan gaat om die 10 euro van die ander te halen, terwijl jou net een ton weggeschonken is, door je, dat je dan tot in lengte van jaren in de gevangenis kan gaan zitten. Iets van die gelijkenis. Dus dat is een ding. En iets van die Jona. Iets diep in ons hart, op de bodem van ons hart, heeft ontzettend grote weerzin en weerstand tegen de gulheid en de liefde, de genade en de vergevingsgezindheid van onze Heer en Heiland. Dat is niet best, hè? Dat is wel hoe het is. God die zelfs geeft om zijn vijanden. Wel, dat verhaal van Jona, dat maken de Joden met Rosh Hashanah heel persoonlijk. Ze zeggen niet, Jona heeft niet gedaan wat u vroeg. Maar ze zeggen, Heer, wij hebben niet gedaan wat u vroeg. Wij hebben gezondigd tegen u. Wij hebben uw roepstem wel gehoord, maar we gingen liever 180 graden de andere kant op eigen kosten om te verzuipen. Dan dat we gehoorzaam aan uw naam volgend zouden gaan wat u van ons gevraagd hebt. Wij hebben gezondigd tegen u, want wij hebben ons laten leiden door onze haat tegen de ander en onze haat tegen elkaar. Wij hebben ons laten leiden door onze onderbuik en door wat we allemaal voor lelijks kunnen bedenken over mensen die in een andere situatie zijn dan wij en die wij als onze vijanden ervaren. Maar die mensen kennen wij eigenlijk als mensen die uw genade en barmhartigheid ontvangen, omdat ook zij door u geschapen zijn. Wij zijn niet anders dan zij, maar wij leven alsof wij u op zak hebben en zij tegenover u staan. Heer, die schuld ligt op ons. Dat is geen kleinigheid. Dat is eigenlijk wat ik u toewens. Dat u de moed hebt. Om zoals het Joodse volk dat zeg maar, zich dat toe-eigent. Om niet te zeggen, dank u Heer dat u mij niet gemaakt hebt zoals Jona. Dat je in plaats daarvan terugkijkt op wat je geweten hebt dat de Heer van je vroeg. En wat je niet gedaan hebt. En dat je trouwens ook niet in de ik-vorm alleen, maar ook in het collectief. Kijk ons nou als gemeente van Jezus Christus. Wat hebben we een kans laten liggen in 2025. Heer, wat hebben we gelaten? Heer, hoe hebben we over anderen gesproken? Of erger, hoe hebben we over anderen gezwegen? De moed om je dat toe te eigenen en je eigen deel daarvan op je te nemen. Onder aan de streep is het probleem met u en mij. Wij kunnen Gods genade en liefde niet verdragen. Zo goed als we diep van binnen er ook weerstand tegen hebben om onszelf te laten verzoenen. En veel liever, nou ja, wat extra geld in de collecte stoppen of dit of dat of een extra lied zingen. Maar veel liever op eigen kosten en op eigen kracht onze fouten rechtzetten dan dat we gewoon eerlijk tegen de Heer zeggen van Heer, zonder u en zonder uw genade sta ik schuldig tegenover u. Alsjeblieft, geef me uw genade. En of die het ook graag uitdeelt. Maar die stap die is moeilijk voor ons al voor ons eigen leven. En nog 100 keer moeilijker als het gaat over het leven van onze vijand. En nadat ze het zo collectief gemaakt hebben, gaat het ook naar de huiskamer. Thuis vragen ze zichzelf, met wie heb ik ruzie gemaakt? Wie heb ik in het afgelopen jaar beledigd? Wie heb ik vergeten? Waar was mijn aandacht? Een kaartje, een telefoontje, een appje, een klop op de deur nodig? En waar was ik niet? Om wie heb ik expres heen gelopen in mijn familie of op mijn werk? Op wie heb ik een voordeeltje behaald en tegenover wie heb ik gezondigd? En dan komen er dus die 10 dagen van teshuva, van terugkeer en inkeer. En die inkeer bestaat erin dat ze zichzelf dus afvragen van ja, wat is er beneden zijn maat geweest? En de terugkeer bestaat eruit dat ze gewoon concreet op pad gaan. En echt naar de deuren gaan van de mensen waarvan ze weten, die heb ik in het afgelopen jaar tekort gedaan. En daar aan de deur kloppen en vergeving gaan vragen. Nou, dat is nou die grondtoon waarvan ik zeg, lijkt me 100% schriftuurlijk. En ik kan er amper de sporen van vinden in onze eigen traditie. En dat wens ik u ontzettend toe. Het roept wel vragen op. Daar sta ik dan. Goed, dat doe ik. Ik stap over mezelf heen. En we hadden het er op de Bijbelkring over dit gedeelte. Dat is een van de redenen waarom ik ook ermee rondga. En Bijbelkring zei iemand, ja weet je, ik ben wel zo'n flap uit. Maar ik zet die stap wel. Maar dan doe ik dat eerlijk gezegd nog steeds vanuit mijn morele superioriteit. Ik stap dan naar buiten en klop op die deur. Omdat ik dat ook nog, ook nog in kan brengen. Ook nog eens een keertje nederig zijn. Dus als ik daar sta, sta ik er nog met verkeerde motieven. Hoe doe je dat? En wat zijn je verwachtingen? Wat denk je? Dat ze juichen die Polonaise de deur open doen als je voor de deur staat? Of wordt die midden in je gezicht weer dichtgeslagen? Wat zijn je verwachtingen als je dat gaat doen? En hoe kleuren je verwachtingen of je het gaat doen? Klop je ook aan bij iemand waarvan je thuis, zeg maar, inschat dat het een schelpartij gaat worden? Of blijf je dan weg? En wat heb je eigenlijk te verwachten bij die deur? Nou, weet je, ook over die persoon achter die deur is wat te zeggen. En dan kom je bij het gedeelte uit Micha. Want Jona heeft natuurlijk wel een punt dat vanuit ons perspectief de Heer hinderlijk vrijgevig is. Hinderlijk vergevingsgezind. Maar ondertussen is de Heer wel vergevingsgezind. En ook dat gedeelte kan je lezen. En ook dat gedeelte kan je op diezelfde manier omarmen. Want ook in het Joodse volk gaat het niet vanzelf. Hoeveel oude ruzies zijn er niet? Hoeveel, nou ja, de EO heeft sinds het jaar Kruik er een complete serie van het familiediner. Daar kan je tot de wederkomst, kan je daar afleveringen mee blijven vullen. Want er is amper een familie die geen lege stoel heeft vanwege gedoetjes. Hoeveel van dat is er niet? Hoeveel realiteitszin zit er dan in als je toch op pad gaat? Hoeveel lege stoelen aan dat kerstdiner? Nou, de Joden die gaan niet alleen naar Jona om zich te bedenken dat ze op pad zouden moeten en dat ze anders moeten zijn dan Jona. Maar ze gaan ook naar Micha. Wie is een God als u? Een God die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat. U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Kijk, Jona die brak op die genade en liefde. Ik wist dit wel, zo wil ik niet leven. Maar ze gaan ook naar die bron waar die liefde vandaan komt, waarvan Jona wist dat God zou zijn. Micha alleen al zijn naam betekent. Wie is als u? En dat gaat hierover. Dat gaat erover dat ook nadat je tegenover God bent komen te staan en nadat er zonde geweest is, dat er ook dan nog steeds perspectief is, dat hij ook dan nog liefdevol en genadig is. En dan doen ze precies hetzelfde. Dan zeggen ze: Heer, wat u met mij gedaan hebt, dat komt van wat u in Micha hebt laten zien, is een geschenk aan ons allemaal. Dank u wel daarvoor. En dat geschenk willen we ook omarmen. En zo als u willen we zelf ook zijn. U vergeeft. U blijft niet woedend. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Zij hebben geen kniepertjes. Ze hebben wel een ander klein ritueel in die dagen. Ze gaan op pad met broodkruimels. En ze gaan daarmee naar open water. En ze strooien het brood. Broodkruimen in het open water. En ze spreken dan uit die woorden die we hier lezen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. En Heer, zoals u dat met de onze doet, zo willen wij achter u aan de zonde van anderen ook van ons werpen en verzoenen. Dus, als je op die deur klopt, als Jood, bij een Jood in dit geval, dan heb jij iets begrepen van Jona, anders had je daar niet voor die deur gestaan. En dan mag je erop inzetten dat je aanklopt bij iemand die iets van Micha begrepen heeft. Dat is de rijkdom van Rosh Hashanah. Als hij zo is naar ons toe, laten wij het dan ook een beetje op kunnen brengen naar elkaar. Ik denk niet dat het ingewikkeld is om bij deze preek een toepassing te bedenken. Hè? Hoe kijkt u terug? Als u het leuk vindt in een kalenderjaar. En anders weet ik het. Er wordt iemand 89. Kijk terug op je laatste levensjaar. Dat werkt ook. Of doe het anders met een week in plaats van met een jaar. Jouw feestje. Maar kijk eens achterom. Kijk eens achterom. En durf eens diezelfde soort vragen te stellen. Wie had iets anders van mij mogen verwachten? Wie heb ik tekort gedaan? Aan wie heb ik me geërgerd zonder dat ik op een gezonde manier feedback gegeven heb en gevraagd heb of het ook anders kan? Met wie heb ik ruzie gezocht? Over wie heb ik lopen roddelen? Wie heb ik echt vergeten? En wie heb ik vergeten? Om wie loop ik altijd heen en waarom? Kijk eens terug. Of van wie zou ik echt schrikken als die voor de deur stond om verzoening te vragen? Bij wie zou ik iets weg moeten slikken? Bij wie zou ik de neiging hebben om die deur zo hard dicht te trappen dat zijn gezicht de hele rest van het jaar op die deur te zien is? Kijk eens terug. Heer, vergeef ons onze zonden. En gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. Amen. En uitdaging met de muziek en met onze eigen traditie. Kom maar op, met die liederen die ik over het hoofd gezien heb. Thank you.